De zaak Eichmann. U gaat luisteren naar het eerste deel van een hoorspelserie over een spectaculaire actie van de Mossad, de Israëlische geheime dienst, waarin de jacht op een der grootste oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog wordt weergegeven. Bewerking en regie, Friso Cox.
Over.
Wat mag ik voor u doen, señorita?
Mag ik een kopje koffie, alstublieft?
Zeker, señorita.
Goedendag, señorita. Mag ik u een onbescheiden vraag stellen?
Als de vraag niet al te onbescheiden is.
Bent u hier alleen?
Tot nu toe wel, ja.
U heeft een afspraak?
Oh, ik heb meerdere afspraken lopen.
Oh.
Maar niet op dit moment.
Oh, dan nog één onbescheiden laatste vraag.
En die luidt?
Mag ik even bij u komen zitten?
Ik kan u dat niet beletten.
Alsjeblieft, uw koffie.
Dank u.
En wat mag ik voor u doen?
Een port graag. Een rode port.
Zeker, senor.
Ik heb u al een tijdje geobserveerd. Ik ken u ergens van.
Zo? Ik ken u niet. En waarvan denkt u mij te kennen?
Ik weet het niet precies. Ik kom hier wel vaker. Ik vermoed dus van hier.
Oh.
Ja, ik weet het haast wel zeker. Ik heb u hier een paar keer gezien. En elke keer was ik onder de indruk van uw uiterlijk.
Dat is dan wel heel merkwaardig, want ik ben hier überhaupt nooit geweest. Ik ken het orkestje dat hier speelt. En deze muziek spreekt me erg aan. Waarom kijkt u nou zo merkwaardig naar mij?
Oh, u gebruikt het woord überhaupt. Waar hebt u dat woord vandaan?
Waar ik dat vandaan heb? Het is een Duits woord met een vrij algemene internationale betekenis, dacht ik.
Oh, u bent geen Argentijnse?
Nee. Nee, van oorsprong ben ik Duitse. Vandaar dat...
Oh, dat is toch sterk. Van oorsprong ben ik Duitse.
Alsjeblieft, uw post, senor.
Gracias. Nou, ik zou zeggen... Proost.
Proost. Ik vind het heerlijk om langs de baai te wandelen. Je houdt het veel koeler dan in de stad, hè?
Je houdt van Argentinië.
Mm-hmm. Het is mijn tweede vaderland. Ik voel me hier erg gelukkig.
Woon je al lang in Buenos Aires?
Vanaf mijn prilste jeugd. En jij?
Wij zijn hier in 1952 komen wonen.
Oh. En woonde je voordien in Duitsland?
Nee. We hebben eerst nog een aantal jaren in Oostenrijk gewoond. Maar tussen twee haakjes. Het is toch wel vreemd. We kennen elkaar nu al ruim een uur.
Mm-hmm.
Ik weet nog steeds niet hoe je heet.
Ik heet Gerda. Gerda Herman. En jij?
Ik heet Nico. Nico Eichmann.
De Mossad. Een hoorspelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vanavond deel 1, de zaak Eichmann.
Dat overgemalde der Weermacht diep bekend.
Thank you. zweitens, dass wenn das Judentum einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung etwa der arischen Völker Europas anzettelt, dann werden nicht die arischen Völker ausgerottet werden, sondern das Judentum wird sicherlich geteilt.
Heil Hitler, Herr General Keitel.
Heil Hitler, Herr Bormann.
Wat u zitten.
Dank u. Hoe laat begint de stafvergadering?
Volgens order om 11 uur, maar ik weet niet of de Führer dan al aanwezig kan zijn.
Is er dan een voorbespreking?
Het heeft weinig zin. Ik hoop overigens dat u wat positievere berichten hebt dan gisteren, Herr General.
De situatie blijft onze uiterste aandacht opeisen, Herr Bormann. De verwachte adempauze, nadat we Parijs hebben opgegeven, is niet in vervulling gegaan. Als een beginneling stoot Eisenhower door naar het noorden, zonder zich om de flanken te bekommeren.
Dat is op zichzelf toch geen slecht nieuws, dunkt mij. Wij zouden die flanken dus flink onder handen kunnen nemen?
Ja, ja, dat zou een uitstekende manoeuvre zijn. Waren het niet dat we geen, laat ik zeggen, nog geen parate troepen ter plekke ter beschikking hebben om deze tegenaanval met enig succes te kunnen uitvoeren.
Die komen er wel. En hoe is het aan het oostfront?
Daar gaan mijn grootste zorgen uit. Danzig is geheel omsingeld. En vanuit de Oostzee wordt een invasie van rode troepen verwacht. Valt Danzig, dan is de poort naar het gehele noorden geopend.
Wat een onaangename berichten allemaal, herr generaal. Kunt u bij de Führer dadelijk niet met wat gunstiger bericht op de proppen komen? Dat lijkt mij ten aanzien van de huidige geestestoestand van onze Führer bijzonder aanbevelenswaard.
Ik heb wel een aardig bericht uit Hongarije.
Ah.
Onze oberstoermanführer, aldaar Adolf Eichmann, die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend bij de endlösung van het Jodenvraagstuk, is in Hongarije wel zeer succesvol geweest. Afgelopen maart is hij met zijn actie in Hongarije gestart. En nu, in juli, zijn er al meer dan 400.000 Joden naar Auschwitz afgevoerd.
Dat lijkt mij een militaire actie van de eerste orde.
Dat kan allemaal zijn. In heel Duitsland hebben we te kampen met transportproblemen wegens de doorlopende luchtaanvallen. Maar Eichmann ziet kans 400.000 Joden van Hongarije naar de gaskamers in Auschwitz te transporteren. Zonder dat enige stagnatie optreedt. Maar er is nog iets anders, Herr Bormann. Eigenlijk iets komisch. Eichmann onderhandelt met een Zweedse deputatie over de levering van honderden vrachtwagens.
Vrachtwagens uit Zweden?
Ja, ja. Vol vrachtwagens.
Tegen welke prijs?
Je houdt het niet voor mogelijk. Een ruiltje. Wij honderden vrachtwagens en de Zweden een 100.000 Hongaarse Joden.
Is het waarachtig? Nou, dan mag jij de snelheid van de deportatie naar Auschwitz wel een beetje inkrimpen. Anders blijft er niets meer te ruilen over.
Ik hoop wel dat dit bericht de stemming bij de Führer wat opkrikt.
Dat zal het zeker. Ik zou zeggen, begin maar met dat bericht, herr generaal.
Ja, met Vera.
Frau Eichmann?
Ja.
Obersturmbannführer Eichmann voor u aan de telefoon.
Verbind me maar door. Hallo?
Vera?
Ja?
Met Adolf. Das Lied ist aus. Ik ben over een uur bij je. Zorg dat de kinderen en jij aangekleed en gepakt klaarstaan. We moeten vertrekken.
Maar Adolf...
Hé, mannen! Zorg dat je over een uur klaarstaat.
beneden. Jullie moeten me helpen.
De situatie is absoluut hopeloos. De brug over de Rijn, bij Remagen, is ongeschonden in Amerikaanse handen gevallen. De Rode Horde staan nagenoeg voor Berlijn en niets kan ze tegenhouden. Ik breng jou en de kinderen naar Oostenrijk, dan ben je veilig.
En jij?
Ik ga terug.
Kan je niet in Oostenrijk blijven?
Nee, ten eerste zou dat nu nog de sectie zijn. En ten tweede, dan zou ik te veel opvallen. Als de Amerikanen of Russen mij in handen krijgen als Adolf Eichmann, dan is dat wat mij gedaan. Ik heb papieren om na de ineenstorting onder een andere naam te verdwijnen in de chaotische toestanden die dan zeker zullen ontstaan. Als de situatie er zijn de tijd wat overzichtelijker wordt, kom ik naar je toe.
Hoe lang kan dat duren?
Mogelijk maanden. Maar zeer waarschijnlijk jaren. Maar dat is van later zorg. Zet Marie en de kinderen alvast in de auto. Dan gaan wij samen nog eens alle vertrekken langs. Om alles te vernietigen wat aan de familie Eichmann zou kunnen herinneren. Foto's, tekeningen, brieven, rapporten, alles moet in de haard gebrand worden. En dat moet zorgvuldig gebeuren.
Harel. Ik ben geboren in 1913 in het Russische plaatsje Vitebsk. Tijdens de revolutie in 1917 vluchtte mijn familie naar Letland. In 1930 emigreerden wij naar Palestina en meldde ik mij aan bij een kibbutz even ten noorden van Tel Aviv. Ik werkte in een sinaasappelplantage en ik werkte daar hard. Eind dertiger jaren, toen de spanningen tussen Arabieren enerzijds en de Engelsen anderzijds werden opgevoerd, voegde ik mij bij de Haganah, het Joodse ondergrondse leger. Ik werd al spoedig ingedeeld bij de inlichtingendienst. Bij het uitroepen van de staat Israël in 1948 werden de verschillende inlichtingendiensten gebundeld in één landelijke organisatie, genaamd de Mossad. In 1949 werd ik door de eerste minister-president van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Israëlische geheime dienst. Als hoofd van de Mossad ben ik uitsluitend verantwoording verschuldigd tegenover onze minister-president. De taak van de Mossad is op het gebied van het verkrijgen van inlichtingen, van spionage en van bescherming van de staat Israël en haar burgers allesomvattend. Israël was en is, zijnde omringd door louter vijanden, een bedreigde staat. En de belangrijkste taak van de Mossad is dan ook het volgen van de bewegingen, initiatieven en acties van de ons omringende volken. Maar ook de vijanden van het Joodse volk uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog worden niet vergeten. Sterker, dagelijks zijn wij intensief bezig met het opsporen van onverlaten uit die afschuwelijke periode, die tot heden de dans ontsprongen en hun gerechte straf ontlopen hebben. En in dit verband bleef de naam van een der grootste moordenaars van het Joodse volk vast in onze herinneringen gegrift. Maar vanaf de capitulatie in 1945 was niets meer van hem vernomen. Was hij in de laatste strijd omgekomen zoals Boerman? Of had hij zelfmoord gepleegd, zoals Goebbels en Hitler? Of was hij gevlucht? Wij wisten het niet. Wel doken steeds geruchten op dat hij was gesignaleerd. In Kuwait, in Uruguay. En de gedachte dat deze afschuwelijke moordenaar ergens in de wereld als een vrij man kon rondlopen, was schier ondraaglijk. Het is dan ook begrijpelijk dat zowel onze minister-president Ben-Gurion als ik sidderden toen wij, wij schrijven het jaar 1957, een bericht ontvingen uit de Duitse deelstaat Hessen.
Met Ben-Gurion?
Is er Harelis gearriveerd? Hij is hier.
Ik haal hem op.
David.
Is er. Kom binnen. Zo. Ga zitten. En vertel me nou eens precies van wie dat bericht afkomstig is.
Het bericht is afkomstig van een zekere dokter Fritz Bauer.
En wie is die dokter Bauer?
Bauer is een Joodse jurist. Tijdens de oorlog ontkomen naar Zweden en nu terug in Duitsland en werkzaam als openbaar aanklager in de deelstaat Hessen.
En hij kwam met dat bericht...
Ja, hij gaf het bericht door aan een van onze ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Die zich in verband met de onderhandelingen over de herstelbetalingen in Duitsland bevindt. Het bericht luidde... Eichmann leeft. En hij woont in Argentinië, in een voorstad van Buenos Aires. Daar heb ik een en ander nagetrokken. Dr. Bauer is een zeer betrouwbaar en achtenswaardig man.
Verder geen bijzonderheden?
Nee. Het bericht was bedoeld om in contact te komen met autoriteiten in Israël.
Ga erop af, is er.
Ja, één ding, David. Als het bericht juist is en wij kunnen hem identificeren, dan wil ik hem hier naartoe halen.
Hier naartoe halen? Hoe stel je dat voor?
Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog lang en vooral rustig over nadenken. Maar ik wil in principe jouw toestemming hebben om hem hoe dan ook naar Israël te brengen.
Dood of levend?
Levend.
Is er, mijn toestemming heb je. En stel je zo snel mogelijk in verbinding met die dokter Bauer. En hou mij op de hoogte.
Uiteraard, meneer de minister-president. Uiteraard.
Achtung, Achtung. Das Flugzeug aus Paris, Flight Nummer 406, ist gerade gelandet.
Ik ben Harel. Ik ben zojuist uit Tel Aviv aangekomen en sta nu op het vliegveld van Frankfurt. Ik wilde met u spreken naar aanleiding van het bericht dat u aan onze attaché van Buitenlandse Zaken hebt doorgegeven.
U hebt mijn adres?
Ja.
Neem een taxi en kom meteen naar me toe. Dan heb ik een half uur voor u de tijd.
Tot dadelijk.
Das macht 8 Mark 50.
Bitte. Schon gut.
Danke, vielmals.
Ach, wollen Sie bitte auf mich warten? Es wird nicht lange dauern.
Aber selbstverständlich.
Uw naam ook alweer?
Harel. Isser Harel. Ik ben een ambtenaar bij de Israëlische geheime dienst.
Gaat u hier naar binnen?
Zo. Kan ik u met iets van dienst zijn?
Nee, dank u. In het vliegtuig ben ik zeer verwend. Ik ben trouwens te gespannen naar hetgeen u mij te vertellen hebt.
Gaat u zitten.
U.
Ik ben benaderd door een advocaat uit Argentinië. Hij is van Joodse kom af, getrouwd met een Duitse vrouw en al jaren in Buenos Aires woonachtig. Hij heeft een dochter van omstreeks 20 jaar en zij is min of meer verliefd of liever verloofd geweest Met een jonge man eveneens van Duitse afkomst, die ook al enige jaren in Buenos Aires woont. Om precies te zijn vanaf 1952. Deze jonge man heeft dat meisje verteld dat zijn vader tijdens de oorlog een hoge post heeft bekleed in Nazi-Duitsland. Daarnaast liet hij zich bij herhaling antisemitisch uit. En nu komt het. Deze jonge man stelde zich voor als Nico Eichmann.
Zeer belangwekkend. Kunt u mij de naam en het adres geven van die advocaat in Buenos Aires?
Nee, dat kan ik tot mijn spijt niet. De betrokken advocaat voelt zich kennelijk in Argentinië niet zo veilig. Ook daar tiert het antisemitisme welig. En hij heeft mij bezworen zijn identiteit niet prijs te geven.
Dat is erg jammer.
Ik kan mij uw teleurstelling wel voorstellen. Maar dat kan ik in de huidige situatie niet verantwoorden. Maar ik heb wel een ander adres voor u. Alsjeblieft.
Chacabucostraat 4261 in Olivos. Waar ligt dat? En van wie is dat adres?
Olivos is een voorstadje van Buenos Aires. En het adres zou betrekking hebben op de woning van de familie Eichmann.
En daar zou de familie Eichmann onder eigen naam woonachtig zijn?
Daarover bestaat geen zekerheid. Dat wordt in het bericht dat ik ontvangen heb met zoveel woorden niet vermeld. Maar ik acht het niet uitgesloten gezien het feit dat de zoon zich aan een vreemde voorstelt als Nico Eichmann.
Als Nico Eichmann, zegt u?
Ja.
Dat verhoogt de waarschijnlijkheid weer enigszins.
U drukt zich nogal sceptisch uit.
Dat is mogelijk. En dat vindt zijn oorzaak in het feit dat het mij zeer onwaarschijnlijk voorkomt dat de familie Eichmann zich ergens onder eigen naam zou vestigen. Daarvoor is deze naam te beladen. En daar is onze oberstoombaanvuurer zich ongetwijfeld van bewust.
Maar waardoor wordt dat dan toch iets waarschijnlijker?
Door de naam Nico. Ah. Wij weten dat de oudste zoon van Eichmann in Duitsland Klaus heette. En zowel Nico als Klaus zijn afkomstig van de naam Nicolaus. Maar goed, dokter Bauer, ik dank u zeer. Wij zullen alles in het werk stellen om de identiteit van de bewoners van Chacabucostraat 4261 in Olivos boven water te krijgen.
Overbodig op u te zeggen dat u zeer omzichtig te werk moet gaan, neem ik.
Dat is inderdaad overbodig, dokter Bauer. Ik wil verder maar geen beslag meer op uw tijd leggen.
Kan ik niet iets in orde laten maken? Iets te eten of te drinken?
Nee, dank u zeer. Over een klein uur keert het LL-vliegtuig weer terug naar Tel Aviv en ik zou graag mee teruggaan. Uit die hoofde heb ik de taxichauffeur gevraagd om op mij te willen wachten.
Ik hou u niet tegen en ik wens u alle succes van de wereld.
Dank u.
Zo, gaat u gaan.
Ja. Tot ziens, dokter Bouw. En u hoort van mij.
Tot ziens.
Meneer Harel, nog één ding.
Ja? Mocht u bij het onderzoek stuiten op genoemde Nico en hij heeft een meisje bij zich, dan is dat niet de dochter van mijn relatie in Buenos Aires. De verkering is al enige tijd uit.
Op de valreep nog een belangrijk bericht. Dank u, dokter. Terug naar het vliegveld, alsjeblieft.
Dit was de eerste aflevering van een hoorspelserie getiteld De Mossad. Bewerking en regie Friso Cox.